De tweede race van 2023 draaide weer uit op één groot Red Bull-feest. Sergio Perez en Max Verstappen scoorden een 1-2 voor het team. En hoewel het er eerst op leek dat Fernando Alonso P3 moest afstaan aan George Russell, kon uiteindelijk toch met zijn 100ste Formule 1-trofee naar huis gaan. Ja, Robert, gisteren werd de Grand Prix van Saoedi-Arabië verreden. Volgens mij hebben we vandaag genoeg om over na te praten, of niet?
Zeker, ja, 100 trofeeën heb ik niet. Dus gefeliciteerd, Fernando. Dat is wel echt een mega resultaat natuurlijk. Ja, een beetje gek hoe het liep aan het einde van de race. Natuurlijk die tijdstraf die achteraf werd ingediend, hebben ze 30 rondes over gedaan. Het was geen waanzinnig optreden van de FIA, laten we dat voorop zetten. Een beetje gênant eigenlijk, om het dan vervolgens weer terug te draaien. Dus George Russell ging na het podium die beker ophalen. En later moest Fernando, kreeg hij alsnog weer die beker terug. Dus weet je, op dit niveau in Formule 1, kom op jongens. Get your act together. Dat kan echt niet. De penalty waarom die in eerste instantie een straf kreeg, ja, die begrijpen we allemaal. Je moet wel in de box parkeren. Nou, heeft Fernando nog niet zoveel ervaring in de Formule 1, dus misschien ging het daar mis.
Ja,
maar ik geniet zo van hem, jongen, om te zien in die Aston Martin hoe hij het doet en hoe hij het maximale uit die auto haalt en hoe hij zo'n team helemaal laat opleven. En tegelijkertijd, ja, een waanzinnig Red Bull weekend. Ik bedoel, Sergio Perez, bijna een hat-trick met een pole position, snelste ronde en een overwinning. Nou, die snelste ronde werd op last minute afgenomen door Max Verstappen. Daar was Sergio volgens mij niet zo heel blij mee, maar ja, waanzinnig optreden. En ook een recovery drive van Max van P15 naar P2. Ja, respect.
Ja, goed samengevat. We gaan alles bespreken. Ja. Laten we beginnen bij de grote winnaar, Sergio Perez. Hij startte vanaf pole en hoewel hij eerst even de leiding kwijtraakte, wist hij uiteindelijk vrij eenvoudig naar zijn 5e overwinning in de Formule 1 te rijden. Ook Verstappen kon het hem niet heel moeilijk maken. Wat was nou de sleutel tot zijn succes gisteren?
Nou, voor Sergio natuurlijk een hele andere situatie dan voor Max. Want Sergio startte van pole en die was eigenlijk alleen bezig met Fernando. Ik geloof in ronde, was het 6, 7, of dan haalde hij hem voorbij. Haalde hij hem in voor de leiding. En daarna was hij de race aan het controleren. En er was nog heel even een spannend moment op het einde, dat het team hem vroeg van, joh, blijf 33ers rijden. En toen vroeg hij, ja, rijdt Max dat ook? Nee, die rijdt 32-6. Ja, waarom dan? Weet je, dus je merkt nu al die paniek dat hij, ja, ook graag eerste rijder wil worden bij het team. Wat, ja, bijna onmogelijk is naast Max Verstappen, als je het mij vraagt. Tweevoudig wereldkampioen, die heeft die status wel verdiend. Aan de andere kant, je begint weer allebei op nul. We zijn twee races verder. Hij heeft 1 gewonnen en Max heeft 1 gewonnen. Dus het is all to play for.
Ja. Ja, want Verstappen, daar had je het al even over, die had een flinke inhaalrace voor de boeg. Nou, wist van P15 naar P2 te rijden. En volgens hem was die tweede positie ook echt wel het hoogst haalbare, ook zonder die safety car. Hoe denk jij daarover?
Nou, die safety car heeft hem uiteindelijk wel iets van 16 seconden opgeleverd. Hè. Hij lag bijna 20 achter Perez en daarna was het nog maar 4 op een gegeven moment. Dus er zijn altijd winnaars en verliezers bij een safety car, laten we dat vooropstellen. In dit geval kwam het voor Max niet verkeerd uit, omdat dan de voorsprong van de leider, dat is altijd wel een verliezer in een safety car situatie, die is in één keer weg. En de mannen die achter liggen, ja, die verkleinen dat gat in één keer. Qua strategie denk ik dat hij goed heeft gedaan, ook zelf. Weet je hoe die mensen inhaalden? Het was ook geduldig, wachten, natuurlijk spelen met die DRS-zones. Doe je het richting bocht 27 of juist richting bocht 1? Nou, meestal was het dan het laatste.
Precies, ja.
Leuk om te zien. En ja, ik denk uiteindelijk dat hij in zijn gedachten had van, als ik hier tweede word en de snelste ronde pak, ja, dan is het maximale score wat betreft onze dramatische kwalificatie. Want P15 starten, terwijl je alle trainingen het snelste was, is natuurlijk niet wat je wilt.
Ja, dus je had P1 ook niet zien gebeuren tijdens de race. Op een gegeven moment, was het gat 5 seconden.
Op een gegeven moment 5 seconden. Ik denk, ja, als hij me echt dicht rijdt, dan wordt het nog heel spannend. Maar Sergio Perez op een straatcircuit is gewoon echt snel. En die voelt gewoon ook van, dit is nu mijn feestje. En dat is ook precies wat de tweede rijder moet doen. En ik de titel hem nu al als tweede rijder, merk ik. Maar ja, Max valt uit in de kwalificatie door omstandigheden met de driveshaft die breekt. Ja. Ja, dan moet jij opstaan als je de snelste auto hebt en zelf dan die pole pakken. En mogelijk de overwinning. Dus dat heeft hij precies goed gedaan.
Ja, je stipt het ook al even aan. Hè? Verstappen die wist in de allerlaatste ronde nog dat extra WK-puntje te scoren voor die snelste raceronde. En daarmee behoudt hij dus ook de leiding in het WK. Ja. Er was natuurlijk wel heel veel over te doen.
Ja.
Voor het team had de snelste ronde geen prioriteit. Nou, Verstappen zei voor mij wel. Hoe kijk jij naar die hele situatie?
Ja, ik geniet van die boordradio's. Ik luister mee op die boordradio en ik heb ook de onboard van Max aanstaan bij Ziggo, als ik dan de analyses maak. En je hoort die communicatie van, ja, wat voor mij belangrijk is misschien niet voor jullie belangrijk. Het team denkt natuurlijk aan het teambelang van, joh, als we 1-2 naar huis brengen, rustig aan. Rij 33 is en we zijn blij hè, als we dit naar huis kunnen, over de finish kunnen trekken. Ja, en Max denkt dan toch, die zit te rekenen gewoon in die auto. Die denkt, ja, ik wil gewoon die leiding behouden in het kampioenschap. En dat ene punt is me veel waard. Hoeveel heb ik nodig? En bleek dat er maar een paar tienden nodig was. Ja, dan toch zet hij die knop om. En als je dan die gesprekken ziet na de race in die green room, I love it. Dat ze daar dan elkaar zien. En weet je al van, hoe was jouw race? En dan zien ze ook die beelden op de achtergrond. En dan hoorde je Perez zeggen tegen Max, die overigens in de overwinningstoel ging zitten. Ja. Dat is meer logica volgens mij voor hem dan dat hij het met opzet deed. Ja, je moest toch ook 33ers rijden? Ja, klopt. Maar ik heb wel even de snelste ronde gepakt in de laatste ronde. Want ik voelde dat het erin zat. Ja, dat gezicht van Checo is natuurlijk, staat op onweer. Van, hoezo hij wel? Ja, hij doet dat dan gewoon wel zelf. En dat hebben we in het verleden ook al vaker gezien bij Max. Het gaat altijd goed. Het is natuurlijk dramatisch als het dan niet goed gaat en je rijdt die auto plat. Dat kan ook. Want je hebt geen DRS in die snelste ronde. Dan moet je het allemaal wel verdoen. Dus ja, wel weer mooi om te zien.
Ja, en naar Brazilië vorig jaar zal het ongetwijfeld wel weer worden besproken binnen het team. Dat gaf Perez ook na afloop aan. Wat doet zo'n race nou voor het onderlinge vertrouwen tussen die twee, denk je?
Helpt niet. Dat wordt er niet beter op natuurlijk. En dat was een beetje de periode met Mark Webber en Sebastian Vettel. Multi 21 in Maleisië hebben we ook al eerder over gehad natuurlijk. En ja, dat zijn de beste manieren om daaraan te refereren. Want je overruled een teamorder, wat nooit goed is. En aan de andere kant, topsporters zijn egoïsten om te komen waar ze komen. Hè? Het niveau wat ze behalen. En natuurlijk moet je samenwerken als een team en je teammaten niet afrijden. Maar je gaat altijd voor eigen geluk en dat is gewoon zo. Dus het vertrouwen wat Max heeft in zijn kunnen, ja, dat laat hij dan wel weer zien met zo'n snelste rondetijd. Terwijl Perez luistert echt gewoon heel braaf naar het team en doet zijn ding en wil ook gewoon die overwinning niet verspelen of riskeren. Maar ja, dat is het verschil tussen wereldkampioen en een goede Grand Prix coureur.
Ja, dus wel een terechte keuze van Verstappen om die snelste raceronde te pakken dan volgens
mij. Ja, weet je, wat gaat het team zeggen achteraf? Ja, we hadden liever dat je niet had gedaan.
Ja, dan is het sowieso te laat natuurlijk.
Ja, dan heb je pech, want ik wil die punt, ik wil een punt hebben.
Ja, en nu is natuurlijk wel de vraag, hè, waar leidt dit naartoe en hoe gaat dit team managen? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, er is natuurlijk gewoon heel veel gebroken daar sinds Monaco vorig jaar. En waar Perez ook heeft toegegeven dat hij opzettelijk die auto aan de muur heeft gezet om de kwalificatie te beïnvloeden. Ja, dat valt niet goed bij Max en ik denk ook niet bij zijn vader en bij het hele team van rondom Max. Dus dan kom je eigenlijk in het zwarte boekje en dan wil je gewoon je teammaat altijd verslaan in dit geval. Dus ik denk niet dat het echt vriendjes zijn. Hoeft ook niet per se hè, om succesvol te zijn. Maar ja, dit soort acties helpen niet, wat Perez heeft gedaan in het verleden. En Max natuurlijk deed dat weer terug in Brazilië. Dus het wordt meer gênant voor het team dan voor wie dan ook. En die moeten zorgen dat ze die rijders wel een beetje onder controle houden.
Maar hoe gaan ze dat doen dan met die twee?
Is bijna onmogelijk met Max, denk ik. Ik denk als die gewoon... Kijk, die heeft ook de beste percentueel de hoogste score van pole position, omzet en overwinningen. Dus als Max een foutloos weekend heeft, wat erna, zo zag het er wel naar uit, vrijdag tot zaterdag, ja, dan komt hij niet eens in de problemen met Perez. En dat is het meer. Het is meer gewoon als een Max in een situatie komt waar die niet uit zichzelf in zit en hij komt Perez tegen, want ik denk op pure snelheid, ja, dan is het geen bedreiging.
Dan gaat het niet mis tussen die twee. Oké. Okay. Ja, en als team deed Red Bull natuurlijk wel hele goede zaken. De tweede dubbelzegen van het seizoen. En sowieso werd in Jeddah maar weer heel duidelijk eigenlijk, hè, hoe snel die Red Bull is ten opzichte van de rest van het veld. Gaat het op deze manier niet een heel saai seizoen worden, Robert?
Ja, saai is nooit het goede woord, want je ziet, de autosport is onvoorspelbaar. Hè? Dus wat je niet wilt, is dat het voorspelbaar wordt. En dat hebben we natuurlijk jaren gehad met de Mercedes-periode. Dat je denkt, ja, oké, die jongens worden wakker en de enige die ze moeten verslaan is hun teamgenoot. Dat ga je mogelijk wel krijgen bij Red Bull als ze op ieder type circuit zo dominant zijn. Dus dat ze alleen hun teamgenoten hoeven verslaan. Aan de andere kant kan het ook snel omslaan, want de circuits zijn heel karakteristiek. Je zag nu dat Aston Martin veel tekort kwam op de rechte stukken, maar in de bochten heel snel was. Dus we gaan het per weekend zien. Volgende semi-straatcircuit staat op de kalender in Melbourne. Heel benieuwd hoe de kaarten daar weer geschud zijn. Ja. Terwijl we Simba horen op de achtergrond. Hi Simba.
Ja, en ondanks de waanzinnige racepace van Red Bull is er toch ook wel werk aan de winkel. Verstappen zijn na afloop van de race dat het team echt scherp moet blijven en ook naar de betrouwbaarheidsproblemen moet kijken. In hoeverre zie jij problemen voor het team op dat vlak?
Ja, dat is onvoorspelbaar, want deze zagen ze ook niet aankomen. Een driveshaft, dat gebeurt ook niet dagelijks. Maar reken maar dat er 1500 man nu bezig zijn om dat te onderzoeken, om te voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt. Dat blijft toch ook wel weer de charme van de sport, vind ik. Die Engelsen hebben dat mooi gezegd, to finish first, first you have to finish.
Ja.
Want het is echt zo, je kan de meest dominante auto hebben, maar er hoeft maar een klein onderdeel te falen. Van alle componenten die erin zitten, ja, dan is het over. Dus het is een zaak om dat gewoon heel gedetailleerd in de gaten te houden. Maar het belangrijkste is dat je een auto hebt met snelheid. Dat is natuurlijk het lekkerste. En daarna ga je werken aan die betrouwbaarheid. Dus ja, Red Bull heeft beide wel in huis. Maar of ze het heel seizoen volhouden, weet ik niet.
Oké, dat gaan we zien. Dan naar Fernando Alonso. Want ja, er was natuurlijk die hele nasleep van zijn 5 seconden tijdstraf. Pas na de podiumceremonie kreeg hij die extra tijdstraf van 10 seconden... omdat de eerdere penalty niet correct was ingelost. Nou ja, podium kwijt, zo dacht iedereen.
Ja.
Verrassing, een paar uur later kreeg hij toch weer zijn P3 terug. Hoe kan het weer allemaal zo misgaan bij de FIA?
Ja, onbegrijpelijk. Ook dat je die straf meteen uitdeelt van aan het begin van de race. Hè, die 5 seconden time penalty. Want dat is fijn voor de rijder om te weten... Oké, ik heb een fout gemaakt, ik stond niet in de box. Maar ik moet dus de bal uit mijn broek rijden om 5 seconden goed te maken... Want die tellen we op bij de eerstvolgende pitstop.
Precies.
Dus bij een racetijd in het algemeen. Even los van safety cars. Maar als je dan 30 rondes erover doet om te beseffen dat... Oké, er is nog een fout gemaakt en we geven hem 10 seconden. 2 ronden voor het einde melden we dat even. Ja, dan geef je rijder ook geen eerlijke kans om dat weer goed te maken. Stel dat hij wel terecht zou zijn geweest, die 10 seconden time penalty. Dus ik vind dat dan moet je altijd meteen schakelen als FIA. Daar moet je niet lang over doen. Want dan geef je ook nog iemand de kans om het goed te maken. En in dit geval ja, wordt het gewoon zo blunt gezegd. Hij mag wel het podium op. Terwijl ze al wisten dat hij die time penalty had. Dus ook commercieel gezien mega flater natuurlijk. Want voor de sponsoren van Aston Martin was het een feestje. Maar voor de eigenlijke podiumkandidaat op dat moment was George Russell. Voor Mercedes was het dus geen feestje.
Ja.
Hè? Dus ja, je zit jezelf gewoon te kakken als FIA met dit soort beslissingen. Want de fans, die weten het ook niet meer. Ik bedoel, wij moeten het nu uitleggen. In de studio moest ik gisteren uitleggen. Terwijl je zelf ook zo zit van, ja, hoezo? Kan je niet gewoon genieten van een sportwedstrijd? Zie je gewoon in het moment de penalty. En dan kan je meerekenen. Dan kan je meejuichen.
Dus het einde van de race ook daadwerkelijk het einde van de race.
Ja,
niet een paar uur later nog een beslissing.
Nee, ik vind ook echt het podium, daarna is het klaar. Weet je? Dan, natuurlijk, als er dan nog onderzoek blijkt dat je auto niet klopt of iets, dan kan je altijd, dat hebben we ook wel eens gehad in het verleden.
Ja.
Maar wie op het podium ziet staan, moet je gewoon daarop zien blijven staan. En we hebben met Max Verstappen wel eens gehad in Austin, Texas, dat hij gewoon van het podium gehaald werd. Ja, dat dan nog liever dan dit flatertje.
Ja. En ja, je noemt al even de fans. Hè. Welke impact gaat het hebben op de sport, denk je, in het algemeen en dus de fans?
Kijk, het is nu nieuws en morgen is het oud nieuws. Of misschien vandaag al. En focus iedereen zich weer op Melbourne en moeten zorgen dat het niet meer gebeurt. Maar het is meer vanuit de FIA dat je zegt, joh, weet je, het is altijd FIA en FOM. Die zijn altijd met elkaar een beetje in de weer. Nou, de FOM nu wel een mooie show neerzetten voor de Formule 1. Hè, als broadcaster en als eigenaar van die sport. Liberty Global in dat geval. En dan heb je, ja, de FIA moet zorgen dat die regeltjes allemaal kloppen. Dus ja, als de een de ander een beetje verschut zet, dat helpt niemand. Dus ik zeg, je koppen bij elkaar, scherper zijn en meer gaan focussen op het racen.
Ja. Dan, hè, afgezien van het hele debacle, was het na Bahrein wel weer een ontzettend goed weekend voor Alonso. Wat verwacht je van hem en Aston Martin in de strijd om de wereldtitel dit jaar?
Hij is titelkandidaat. Tuurlijk, hij is groot titelkandidaat. Ja, dat moet je wel toegeven. Als je zo'n goede auto hebt, hij is, nou ja, Lance Stroll was niet betrouwbaar, maar hij is snel. En op twee ja, verschillende type circuits kon hij toch gewoon echt meedoen voor de podiumplekken. Mist nog een beetje snelheid ten opzichte van de Red Bull. Maar over een heel seizoen, het is natuurlijk een marathon, het is geen sprintrace. Als die 23 weekenden met die variatie van circuits die we hebben altijd competitief gaat zijn, ja, dan heb je gewoon echt wel een serieuze kans. Dus, en dat voelt hij zelf ook, want je ziet hem stralen en glunderen. Ik heb geen foto gezien dat hij zo chagrijnig kijkt bij Alonso. En terecht.
Ja, precies. Maar gaat hij het Verstappen dan ook nog moeilijk maken, denk je?
Nou, ik denk dat hij wel heel goed beseft dat hij niet de pace van Verstappen heeft. Wat betreft de snelheid in die auto. En ook, ja, Max is nu al echt de man op de grid momenteel. Dus als hij daar kan aanhaken en kan profiteren van een foutje, zoals wat er zaterdag gebeurde, ja, dan doet hij dat natuurlijk meteen.
Ja. Dan naar George Russell, want die leek even te profiteren van Alonso's tijdstraf. Nou, werd uiteindelijk P4 en Hamilton dan op P5.
Ja.
Hamilton stond wel op een andere strategie. Hè? Die begon op hard en switchte na de safety car naar de mediumband. En hij gaf zelf aan dat het probleem vooral lag aan zijn setup. Hoe verklaar je dat verschil tussen die twee teamgenoten?
Precies dat laatste wat je zegt, de setup. Dus hij zegt, ik voel me niet comfortabel bij de auto. Ik voel niet het vertrouwen. Ik voel niet dat de auto naar me luistert. En dat is niet iets spiritueels. Dat is wat een coureur wil. Dat als je zegt, ik wil pas dit aan. Dan wil je een reactie hebben van die auto. Dan wil je feedback krijgen. Beweegt hij nog? Wil je onderstuur? Wil je overstuur? Als je dat niet hebt, dat kan gebeuren. Dat is heel vervelend. Maar dan, als dat gebeurt in een raceweekend, is dat vrij lastig. En helemaal als dat gebeurt in een raceweekend op een straatcircuit, de snelste van de kalender. Want wat je daar nodig hebt, is vertrouwen in je auto, vertrouwen in jezelf. En een balansgevoel. En als je dat niet hebt, dan vind ik het nog knap dat hij zo dicht achter zijn teamgenoot finisht. Natuurlijk kan hij rusten op zijn ervaring. Maar de spanningen die daar ook heersen achter de scherm bij Mercedes helpen ook niet mee. Hè? Dus het is... ik denk dat George Russell zich daarvan afzondert en gewoon denkt, dit is het, zoals hij dat vorig jaar ook deed. Dit is de auto, hiermee moet ik het doen. En ik rij gewoon mijn rondjes, en net zoals ik dat bij Williams deed. Die zet even die droom opzij van, ik kan wereldkampioen worden of races winnen. Natuurlijk wil je dat, als die kans er is. Maar ik denk dat Lewis te veel bezig is met, die achtste titel moet nu gebeuren. En die auto is weer niet goed genoeg. En dan raak je een beetje down, zo komt hij bij mij over.
Ja, dat Russell dan daar het verschil weet te maken ten opzichte van...
Ja,
dan
misschien... zal hij misschien niet zo heel ziek van zijn dat hij een keer voor hem staat. Maar meer gewoon dat hij denkt, ja, heel het seizoen kan ik niet meedoen om de titel. Want uiteindelijk qua race pace komen ze wel echt nog wel tekort.
Ja, je noemt zelf al even spanningen binnen het team. Wat verwacht je nou van de onderlinge strijd tussen die twee voor de komende races?
Ja, leuk om naar te kijken. Ik denk dat George Russell natuurlijk groeien van zo'n weekend als je Hamilton verslaat. Aan de andere kant weet hij ook dat Hamilton vorig jaar heel sterk terugkwam gedurende het seizoen. Dus Mr. Consistency, dat is hij zeker. En als hij dat kan vasthouden, dan ben je sowieso een waanzinnige teamplayer. Maar ja, je wil toch ook een keer de koning onttronen binnen jouw team. En dat is natuurlijk nog steeds Lewis Hamilton. Ik bedoel, het is allemaal ja en amen naar Lewis. Maar als George weekend in, weekend uit de snelste is, ja, dan gaan ze ook luisteren naar George wat betreft setup.
Ja.
Ja, dus ik kijk ernaar uit. Ik weet niet wie er gaat winnen. Ik heb er geen gevoel bij nog.
Nee, dat gaan we allemaal zien. Het is er nog vroeg in het seizoen.
Ja, tuurlijk.
Ja. En het was uiteindelijk niet alleen Mercedes dat niet kon tippen aan de snelheid van de Aston Martin. Want ja, Ferrari, hè, die had hetzelfde probleem. Eindigde op P6 en P7 achter de Mercedes'en. Hoe verhouden die twee teams nu tot elkaar, denk je?
Ja, ik denk dat Mercedes en Ferrari allebei een beetje in dezelfde situatie zitten. Ik denk dat Ferrari nog steeds een goede auto heeft, maar minder wow-effect dan vorig jaar. Want toen kwamen ze met hun concept en was die gewoon bloedje snel op een zaterdag. Pakte natuurlijk Charles Leclerc de meeste pole positions van iedereen. En op race pace konden ze gewoon de Red Bulls goed volgen. Maar omdat ze zelf zoveel fouten hebben gemaakt, strategisch en rijders, hebben ze het weggegeven uiteindelijk. Dit jaar lijkt die auto toch iets minder betrouwbaar dan we dachten. En ook iets minder snel op een of andere manier. Terwijl die quali-run was eigenlijk gewoon een super knap rondje van Charles Leclerc. Daar was hij zelf ook heel blij mee. Maar kreeg hij natuurlijk die penalty. Terwijl Carlos Sainz, ja, dat is een beetje ook een trend. Aan het begin van het seizoen komt hij niet aan die pace die Charles Leclerc heeft. Dus Ferrari zit in een lastig pakket. En Mercedes zit een beetje in een lastig pakket. Dus ik denk dat die twee nog heel veel punten van elkaar gaan afsnoepen. En dat Aston Martin daardoor denkt, oké, als het bij ons goed gaat en wij hebben de foutloze weekenden, dan zitten we er echt boven. Dus Aston Martin is wel echt tweede team, als je het mij vraagt.
Ja, Ferrari had natuurlijk wel qua strategie pech met de timing van de safety car. Ja. Maar na afloop klaagden beide coureurs toch vooral over de race pace van de Ferrari. In hoeverre hadden zij nou meer kunnen meevechten, denk je, als de safety car op een ander moment was gekomen?
Nou ja, ik denk dat hij voor Charles Leclerc op zich wel goed uitkwam. Want hij was natuurlijk hetzelfde bezig als Max Verstappen om naar voren te rijden. En voor Carlos Sainz denk ik, ja, de pace zat er gewoon niet in. Dus dan durf je ook niet harder op een straatcircuit. Want je wil hem ook niet opvouwen. Je wil ook gewoon wat punten mee naar huis nemen. Dan maar P6. Ik denk dat ze goed moeten analyseren waar nou het verschil in snelheid zit over één rondje. Ten opzichte van die race pace. Want normaal gesproken, als een auto snel is in kwalificatie, dan is het ook een goede raceauto. In dit geval matchen dat niet helemaal.
Nee, precies. Ja, en je begon al even over de inhaalrace, hè, van Charles Leclerc. Van P12 reed hij op de rode band, of de starter die op de rode band, en reed hij naar P7. Wat vind je van die keuze van het team om hem dan op de rode band te laten starten?
Nou ja, gedurfd. Wel goed om te doen. Kijk, als je kijkt naar vorig jaar, reed niemand op de rode band. Maar de jaren gaan zo snel. In die zin, de circuits zijn hetzelfde. Een paar kleine aanpassingen. Maar die bandencomponenten, die veranderen een beetje bij Pirelli. Dus je kan er wel naar kijken, maar je kan er niet echt op leunen. Je moet toch weer kijken naar de huidige degradatie van die band. Dus ik vond de agressieve keuze. Ik vond ook dat hij nog best lang meeging. Je hoorde Lewis Hamilton daarentegen. Die startte op hard. En die begon al na 9 rondjes te klagen. Deze band heeft geen grip. Ja, dat weet je als je op hard start. Dat duurt langer. Het doel is ook dat je daarmee langer door kan rijden. En bij Charles Leclerc, die kon wel echt meters maken aan het begin met die rode band. En ja, als je eentje auto redelijk vooraan hebt rijden en ander achteraan, natuurlijk moet je een alternatieve strategie doen. Daar kan je ook van profiteren als je met een beetje geluk.
Ja. Onder de safety car hoorden we dan nog wel de nodige frustratie bij Leclerc toen zijn engineer te laat met informatie kwam over de pitstop van Hamilton. En het is niet de eerste keer natuurlijk dat die communicatie niet lekker loopt. Nee. Hoe kan dat dan toch weer fout gaan, denk je?
Ja, weet je, je engineer moet ook je maatje zijn. Dus ik zag mijn engineers altijd heel vaak, door de week ook. En dan ging je hap mee eten. Je moet elkaar echt goed leren kennen en weten dat je aan één woord voldoende hebt. Nou, Max heeft dat met zijn engineer. Je hoort dat er minimale communicatie is. Maar wat er gezegd wordt, is spot on. Max, we're happy. Nou, dat betekent niet van we zijn blij, we zitten in Jeddah. Nee, we're happy. We zien dat de auto goed werkt. We zien geen problemen op de software. Dat geeft een rijder vertrouwen. Bij Ferrari wordt er altijd... Nou, Italianen hebben daar sowieso een handje van om iets meer te zeggen. Omdat ze het zo... Hè, prachtige taal. Maar ze gebruiken te veel woorden om een boodschap over te brengen. Dat is niet fijn op een boordradio. Want je bent bezig, je bent aan het sturen. En wanneer het doet dat je een boodschap over moet brengen, zijn ze vaak te laat. En dan moet de rijder de engineer corrigeren. Dus dat is voor de verstandhouding nooit goed. Ik begrijp nog... Ja, Xavi, hij is opnieuw dan de engineer bij Leclerc. Maar... Ja, die had hem gewoon op de hoogte moeten brengen van Lewis Hamilton, kom naar de pits. Gewoon meedenken met die coureur. En de coureur geeft zelf wel aan als het genoeg is. Ja. In dit geval was het niet genoeg.
Nee, was het niet genoeg. Dan naar Nyck de Vries. Die hebben natuurlijk niet heel veel in beeld gezien. Maar we werden wel getrakteerd op een mooie inhaalactie op Logan Sargeant.
Ja, zeker.
Welk cijfer zou je die inhaalactie geven en waarom?
Ik vond het mooi. Die Logan Sargeant verrast me wel met zijn race pace. En hij was ook best wel redelijk aan het verdedigen. Ja. Dus het snelheidsverschil was ook niet zo groot zoals je bijvoorbeeld Max door het veld zag snijden naar voren. Dan ziet het allemaal makkelijk uit. Als de auto's een beetje dezelfde pace hebben, ja, dan is het altijd do or die move, wordt het bijna. Of je moet hem zo plannen dat de ander een fout maakt. Dus wat Nyck goed deed is in die spiegels rijden en uiteindelijk ging hij voor het gaatje. En ruim voldoende geef ik die inhaalactie. En het is ook goed dat we een keer even iets zien van Nyck wat betreft zo'n actie. En er wordt altijd hard gereest achter in het veld. Ik weet er alles van. En het is ook belangrijk voor hem dat hij zijn rust houdt. Dat hij denkt, oké, die auto is nu niet goed. Maar gedurende het seizoen misschien weer wel. Dat ik wel weer punten kan gaan rijden. Maar ja, nu zijn ze eigenlijk kansloos voor punten.
Ja, want net als in Bahrein eindigde Nyck dan weer op P14. 10 seconden achter zijn teamgenoot.
Ja.
Op welke vlakken kan hij nog winst boeken, denk je, ten opzichte van Tsunoda?
Nou, ik denk dat hij zelf... hij had ook een beetje pech dat hij natuurlijk die derde training niet kon rijden. Zeker als het een nieuw circuit is voor je. Ja, dat is zuur. Want dan
wil je meters maken?
Ja, dan moet je meters maken. En dus dan voel je al het voordeel shiften naar Tsunoda, die het circuit wel kent. Aan de andere kant, Nyck heeft veel ervaring. Dus dan ga je die kwalificatie in en dan heb je een foutje. De remmenland stond verkeerd, dus je spint eraf, zet je weg. Ook niet lekker begin van die quali. Dan ga je eruit in Q1, dus... Dan is het best wel klap na klap. En dat is ook topsport. Je moet jezelf altijd weer oppakken. En denken, morgen een nieuwe kans. Morgen of volgende week een nieuwe race. Nou, in dit geval was morgen de race. Ja, en dan vind ik wel dat hij daar goed mee omgaat. Maar die moet verbeteren. Ja, ik denk gewoon foutloos zijn. Dat is het belangrijkste. En toch wat vaker je teamgenoot even voor zijn in een training. Of Melbourne zal weer een nieuw circuit worden voor Nyck. Dus dat zal dan even spannend zijn.
Ja.
Maar vooral je niet gek laten maken.
Oké. Okay. Ja, en je hebt het al over Melbourne. Over 2 weken is het zover. Dan gaat het hele circus down under voor de Grand Prix van Australië. De derde race van het seizoen. Wat zijn jouw verwachtingen voor die race?
Ik vind het al een hele leuke. Goede herinnering aan Melbourne. Altijd leuk ook om nu te analyseren de races. Er gebeurt wel het een en ander. Ze hebben hem nu extra snel gemaakt, het circuit. Dus dit wordt een beetje à la Jeddah. Jeddah blijft de allersnelste straatcircuit. En natuurlijk Monza is de allersnelste circuit. Maar iets minder inhaalmogelijkheden daardoor, dat wel. Maar met de DRS mogelijk gebeurt er wel het een en ander. Ik verwacht daar een dominant Red Bull. Een goede performance weer van Alonso en Aston Martin. Want dat heeft ook te maken met vertrouwen in de organisatie. Weet je, het circuit naar je toe laten komen. Fernando is ook al denk ik 15 keer in Melbourne geweest. Dus dat kent hij ook wel. En dan weer een spannende strijd tussen Mercedes en Ferrari. Dus wat dat betreft, omdat het ook weer een semi-straatcircuit is, denk ik dat de rangorde niet heel veel anders gaat zijn.
Nee, want wat zou dan jouw voorspelling zijn voor de top 3?
Max, Alonso, Perez.
Toch weer die 3.
Ja, waarom niet? Staan goed op het podium.
Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien, Robert. Ja. Dankjewel en heel graag tot de volgende.
Tot de volgende.